Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Stel nou dat je bij een koorddanser staat. Iemand hè, aan het koorddansen is. En je gaat daarnaast staan en iedereen is stil en zit te kijken. En dan plotseling roep je heel hard en hij valt en bezeert zich. Ja, oké, dat zou een voorzienbaar gevolg zijn geweest.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de dodenherdenking. Is dat een belangrijk moment voor jou, 4 mei?
Wel. Vooral voor mijn familie. Kijk, ik heb heel lang nog een opa gehad dichtbij die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt als soldaat, notabene. Mm-hmm. Die bij Fort Pallenden, dat is zeg maar aan de grens met Duitsland, heeft gelegen en gezeten toen de Duitsers kwamen.
Ja.
Maar mijn eigen vader komt uit 1935.
Dus die had ook nog een actieve herinnering aan de oorlog.
Dus de dodenherdenking was bij ons thuis was gewoon echt wel een serieus moment.
Ja. Gingen jullie naar de Dam?
Ik ben 1 keer op de Dam geweest. Ja, okay. toen ik wat ouder was als tiener, dacht ik ga daar gewoon eens naartoe zelf. Hè? Maar ik keek het eigenlijk altijd thuis.
Ja.
Maar niet op de dag dat de kwestie kwam waar we vandaag over gaan spreken.
Nou, je kookt hem al voor, want de zaak van vandaag, dat is die van de Damschreeuwer. En dat is Gennaro P. En hij slaakte op 4 mei 2010 gedurende de 2 minuten stilte tijdens de dodenherdenking op de Dam een lange, luide kreet. Daarop ontstaat grote paniek op de Dam en komt de meute, de menigte in beweging. In het gedrang raken tientallen mensen gewond, van wie 8 ernstig. Bij ons aangeschoven is de Amsterdamse officier van justitie Otto van der Bijl. Welkom Otto.
Hallo.
Wij hebben afgesproken elkaar vandaag te tutoyeren. Jij bent officier bij het functioneel parket. Het functioneel parket, wat doet dat? Dat hebben we nog niet gehad hier.
Ja, het gewone parket is zeg maar voor de politie.
Ja.
En dan heb je nog een paar bijzondere opsporingsdiensten waarvan de FIOD het bekendst is. En daar heb je een speciaal parketafdeling voor. En dat is het functioneel parket.
Oké, en dus die doen financiële zaken eigenlijk?
Dat is het belangrijkste wat we doen. Dus het zijn financiële zaken, maar we doen ook nog wel wat andere dingen. Zoals bijvoorbeeld arbeidsongevallen.
Ja.
Dat is heel wat anders. Maar de hoofdmoot is
milieuovertredingen,
fiscale. Ja, milieu. We hebben dat vergeet ik bijna. Maar we hebben een hele belangrijke afdeling van milieuzaken.
Ja.
Ik vergeet het bijna apart te noemen, want milieuzaken lijkt echt heel erg op fraude.
Ja.
En milieu is bijna altijd ook gewoon geld verdienen. Milieustrafzaken.
Aha.
Voor de criminelen dan.
Jij bent een aantal jaar geleden begonnen met een nieuwe aanpak van zogenaamde stichtingszaken. En daaronder vallen bijvoorbeeld de Stichting Hulptroepen Alliantie van Siewert van der Linde of Viruswaarheid van Willem Engel. Dat is geen strafrecht, maar dat is meer civielrecht. Maar tegelijkertijd lopen er ook strafzaken. Hoe moeten we die aanpak zien die jij doet?
Het Openbaar Ministerie heeft naast dus de welbekende strafvorderlijke bevoegdheden, heeft het ook nog een aantal andere bevoegdheden op civiel vlak. En dat betekent bijvoorbeeld dat we rechtspersonen onder omstandigheden kunnen ontbinden of bestuurders laten ontslaan. En speciaal ten aanzien van stichtingen hebben we extra bevoegdheden. Omdat een stichting heeft geen aandeelhoudersvergadering of een algemene ledenvergadering die er toezicht op houdt. Dus heeft de wetgever bedacht, het OM heeft daar wat extra bevoegdheden. En wij zijn eigenlijk bezig de afgelopen jaren om daar wat structureler invulling aan te geven. En daar hebben we inderdaad een aantal aansprekende zaken mee opgepakt die je net noemt.
Ja, dan moeten we misschien, die lopen allemaal nog. Dus dat is misschien voor een napleiten van
over
later.
Over 10 jaar van later. Maar mag ik eens de algemeenheid vragen? Die bevoegdheden die jullie civielrechtelijk hebben als OM ten aanzien van stichtingen of rechtspersonen. Waar zien die bevoegdheden in de kern op, zeg maar? Wat zijn situaties dat het Openbaar Ministerie gaat ingrijpen?
Nou, je moet het zo zien dat wij eigenlijk opkomen voor de stichting. Een stichting is een doelvermogen, zoals we dat dan zeggen. Maar dat is dus geld. Waarvan is vastgesteld waaraan het moet worden uitgegeven.
Ja,
ja, en dat, wie moet dat doen? Het bestuur van een stichting. Ja, wie controleert of het bestuur van de stichting dat ook echt goed doet? Ja, eigenlijk ja, niet direct iemand, hè, tenzij ja, misschien belanghebbende. Maar daar is het Openbaar Ministerie dus ook voor, vindt de wetgever. Als dus het bestuur geld gaat uitgeven van het vermogen van de stichting aan iets waar dat niet voor bedoeld is, wat gewoon niet in de statuten staat dat ze dat mogen doen, ja, dan kunnen wij ingrijpen.
Ja. We gaan naar de zaak van vandaag, die van de Damschreeuwer. Waar was jij eigenlijk, Otto, op 4 mei 2010 om 8 uur?
Ja, ik was gewoon naar tv aan het kijken. Ja, zo, ja ik was gewoon aan het kijken naar... Dat doe ik eigenlijk altijd bij voorkeur op... Op 4 mei, dan kijk ik naar de herdenking en kijk naar de toespraken. En toen gebeurde dit.
Ja, ik kan het me ook nog wel herinneren. Ja. Kan jij het je nog herinneren? Dat je opeens dacht, je zat die 2 minuten stilte waren, Chris, en opeens hoorde je echt een soort hele harde schreeuw.
Ja.
Omdat het zo stil was. Kijk, tijdens dat plein, tijdens die 2 minuten stilte op dat plein, hoor je eigenlijk altijd een beetje wat gehoest en wat gesnotter.
Ja,
en de vogeltjes hoor je. En je zit eigenlijk te wachten op...
De vogeltjes.
Ja, wanneer komt die trompet?
Ja, wanneer komt die trompet? En ja. Ik heb altijd dat mijn gedachten eigenlijk dan neem ik me voor, ik ga nu de doden herdenken, maar toch meanderen.
Ja, als je
gedachten
wordt om na te denken over iets, dan is dat lastig.
En ik weet nog dat ik tv zat te kijken en dat ik ineens die ijselijke kreet hoor en dat ik de koningin
Dat beeld heb ik voor me.
De koningin zag rennen en die beveiligers. En nou ja, die paniek op die dam was best wel... Ja, dat was wel even wat.
Nou ja, en in het begin, kijk, achteraf weten we al wat er ongeveer gebeurd is. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar in het begin wist je natuurlijk ook echt niet wat er aan de hand was.
Nee.
Dus het leek heel erg...
Ja, het leek alsof er iets heel ergs aan de hand was. Ja. Dat was er ook, maar je dacht... Meer alsof een soort aanslag was of zo. Ja. Zo dat gevoel krijg je.
Ja, want wat was de tijdgeest? Kan je daar iets over vertellen in 2010? Ja, voor de luisteraar die dat niet weet.
Nou ja, we hadden toen net het decennium, zeg maar, achter de rug waarin we onze onschuld zijn verloren als landje aan de Rijn. Met allemaal terroristische aanslagen. Te beginnen in Amerika, maar ook hier natuurlijk.
Ja.
En dat verschrikkelijke incident van die Karst T, die kort hiervoor was ingereden op de menigte die op de koning stond te wachten.
Dat was het jaar daarvoor.
De koningin. Ja.
Dat was in 2009.
Dat was vlak daarvoor.
En toen is Karst T inderdaad tijdens Koninginnedag, die reed eigenlijk op de koninklijke stoet af.
Met allemaal verschrikkelijke doden als gevolg.
En die is toen tegen een monument eigenlijk, heeft zich... pletter gereden en dat, nou ja, we hebben een aantal slachtoffers zijn er toen ook gevallen. Dus dat was een beetje de tijdgeest van, joh, het kan heel wel zo zijn dat er tijdens hele grote bijeenkomsten een aanslag of iets gebeurt.
Ja, en al die religieuze aanslagen, die waren natuurlijk ook, zaten natuurlijk ook heel erg in mensen hun gedachten. En onze verdachte, die kleedde zich in die tijd als een orthodoxe Jood. Zo zag hij eruit, weet je wel, met zo'n zwart pak, met een witte... overhemd en dan ook pijpen krullen op de een of andere manier. Zo'n petje, ja, dat is wat hij... Ja. Dat is, terwijl hij er niks mee had, hoor. Hij heeft helemaal niks Joods of zo. Maar dat vond hij gewoon leuk. En ik denk zelf, dat is niet te bewijzen verder... maar ik denk zelf dat de associatie met iemand die zo uitgesproken religieus eruit ziet... en dan, weet je wel, zoiets engs doet en onverwachts op zo'n plek... dat de angst in de hand heeft gewerkt.
Had jij een soort van piket... die dag of zo? Werd jij gelijk daarna gebeld? Of hoe komt zo'n zaak van zo'n Damschreeuwer? Want de Damschreeuwer werd eigenlijk vrij snel aangehouden na die schreeuw. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
In de loop van de dagen daarna heb ik die zaak gekregen. Gewoon van dat heeft onze teamleider zo. Onze teamleider was eigenlijk wel ter plaatse. Die zat, op 4 mei is er altijd zo'n commandostructuur, hè, met de politie en het OM. Die dan ergens...
De driehoek?
Ja, die dan ergens in een... vooral politie en OM.
Ja.
En die dan in de gaten houden of alles goed gaat met allemaal schermen en dat soort dingen. En, En mijn teamleider, begrijp ik, zat zich daar een beetje te vervelen. En die zei tegen de operationeel commandant van de politie van... ja, jongens, vind je het goed als ik zelf even naar de herdenking ga nu? Want ik heb hier toch als officier niet zoveel te doen. Zei die commandant, ja, natuurlijk, er gebeurt nooit wat op 4 mei, dus ga maar.
Ja, en toen gebeurde dit.
En mijn teamleider stond er vlak naast, gewoon naast die man.
Maar mag ik heel even terug, Otto, hè, voordat we helemaal... Ik bedoel, wat er überhaupt gebeurd is. Maar is het dan zo, jij ziet dat gebeuren, hè, op tv. Volgens mij was wel vrij snel duidelijk dat er niet iets heel ernstigs was. Maar wel dat er, hè, mogelijk gewonden waren gevallen. Denk jij dan ook als officier van justitie, even los of je die zaak gaat doen, hè, maar als strafrechtjurist en officier van justitie, denk je dan meteen van, hey, wat voor een strafzaak is dit?
Nee, daar heb ik toen eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Nee. Het was echt alleen ontzetting van de gebeurtenis. Eerst dacht je, het is verschrikkelijk toen het gebeurde. Daarna dacht je van, oh, gelukkig, het valt mee.
Precies, in dat moment, en daar heb ik het al even
over. En vervolgens, in de dagen daarna, kreeg je toch weer te horen dat het eigenlijk best wel erg was. Want er waren heel veel mensen gewond geraakt, bleek toen. Ja.
Kijk jij naar, heb jij, want jij was toen advocaat.
Ja, goed, ik kan u niet zeggen of ik dat toen meteen dacht, hoor. Moet ik je heel eerlijk
zeggen.
Was
jij toen al advocaat in 2010?
Ja, toen was ik al advocaat. Maar ik weet wel dat ik al meteen dacht van wauw, dit is eventjes een strafzaak. He, toen bleek dat er mensen gewond waren geraakt en dat deze man was aangehouden. Dat heeft gewoon te maken met causaliteit en schuld. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben nog zo meteen. Het is juridisch, kan dat heel interessant zijn. Nog even los, want ik las ook nog ergens, deze man die schreeuwt, he, tijdens die 2 minuten stilte. Maar er was ook nog iets met een koffertje en een knallen. Kun je dat nog toelichten?
Er zijn allemaal rare dingen gebeurd. Maar er is bijvoorbeeld iemand die in de paniek die ontstond na die schreeuw, heeft iemand zijn koffer laten vallen en is weggerend. Of zijn koffer kwijtgeraakt, of hoe dat is gegaan. En vervolgens heeft iemand anders dat gezien. En die heeft toen in de hele paniek gedacht, oh, daar zit natuurlijk een bom in.
Dat heeft hij ook geroepen, of niet?
Ja, dus er is iemand geweest. Die heeft dat geroepen, kijk, een bom, weet je, daar.
Ja.
En toen is er een politieagent geweest, te paard. Die heeft dat gehoord en die heeft die koffer opgepakt. En die is in galop naar de open bouwplaats van de metrolijn die toen nog...
De Noord-Zuidlijn,
De Noord-Zuidlijn die daar was. En heeft daar die koffer in de diepte gesmeten. Ja, al die tijd denkend dat hij dus gewoon elk moment kon worden opgeblazen.
Ja,
ongelooflijk.
Ja, dus dat was een hele toestand. En die man van wie de koffer was, die heeft zich daarna, ik weet niet precies...
Gemeld. Gezegd, waarom heb je mijn koffer daar in die metroput gegooid?
Heeft iemand mijn koffer gevonden?
Die ligt daar beneden, gaat hij maar zoeken.
En die man is toen van de weeromstuit door de politie meteen aangehouden.
Oh!
Ja, omdat het nog helemaal in dat verhaal zat van die bom. En
ja, natuurlijk. Ja, maar die politie neemt op zo'n moment natuurlijk het teken voor het onzeker.
Oh, dat was die koffer met die bom.
Ja.
Inrekenen.
Ja. Hupsakee, naar binnen jij.
Ja. Dus, nou, die man is natuurlijk weer vrijgelaten. Ja. Maar dat tekent ook eventjes gewoon hoe de paniek en de ontzetting is.
Nou, ik weet nog wel dat ik als jong verslaggevertje, en dat is een beetje opa verteld, dat wij ooit een keer bij AT5 een item hebben gemaakt. Dat was volgens mij na 9-11 of daarvoor. Ik weet niet, dat er bij de dodenherdenking, dat er scherpschutters op de daken lagen om de koninklijke familie te bewaken. En dat is nu standaard gebruikt, maar dat was toen, lang geleden, was dat groot nieuws, want dat was toen was Nederland nog
onschuldig.
Langs het tuinpad van mijn vader, landje. nou, dat viel eigenlijk wel mee. Maar goed, weet je wel. Ja,
maar denken we er graag.
Nee, maar heb jij ooit enig idee gehad of er ook daadwerkelijk mensen die daar dus de boel aan het bewaken waren, dachten van jongens, we schakelen deze schreeuwer uit. Is dat ooit ter sprake geweest? Dat vraag ik me nu zo ineens af.
Dat heb ik nooit gehoord. Nee, ik heb ook niet gehoord dat ze hem op de... En hij is meteen overrompeld.
Ja.
Hij schreeuwde en binnen een paar seconden was hij overrompeld door politieagenten die daar waren. Dus...
Ja, in de aanloop naar deze podcast heb ik die beelden natuurlijk nog even bekeken. En als je dan ziet je ziet wel de paniek op dat moment. Die zie je echt.
Nee, ik kan me die beelden van bovenaf herinneren. Ja. Hè? Dat je die mensen meegten zo uiteen ziet gaan.
Ja.
Wat was het letsel wat op een gegeven moment... want je zei, het leek wel mee te vallen toen opeens weer ernstiger.
Ja, er waren allemaal mensen met schaafwonden, maar ook met botbreuken. En dat soort dingen. Weet je, mensen, oudere mensen die hard waren gevallen.
Ja.
Weet je, zo.
Ja, ze staan op die doden, denk ik, voor de mensen die het niet weten. Ja, ik bedoel, je kan het elke 4 mei zien, maar het is daar behoorlijk afgehekt met hekken. Dus als daar paniek ontstaat, loop je natuurlijk al snel in hekken. En dat soort
dingen. Ja, dat was ook nog een dingetje, want die hekken die, die, ja, omdat de mensen dus duwden. Je ziet op dat filmpje wat Christian net aan had, zie je heel duidelijk eigenlijk een cirkel ontstaan rondom de plek waar hij stond. Waar mensen dat in alle richtingen wegrennen van die plek. Daardoor ontstond natuurlijk gedrang bij de mensen, bij de hekken. Die hekken vielen om. En dat heeft op heel veel mensen het geluid van machinegeweren opgeroepen.
Oh ja.
Mensen dachten, er wordt geschoten met machinegeweren. Oh ja,
ja. Buitengewoon beangstigend, als je dat denkt.
Ja, dus weet je wel, een schreeuw, machinegeweren, mensen in paniek, die mensen die vallen. Nou ja.
Jij krijgt dat onderzoek. Wat was eigenlijk de eerste stap die jij hebt gezet?
Ja, nou, er zijn een aantal getuigen voor. Eigenlijk is het onderzoek niet ontzettend ingewikkeld geweest. We hadden al wat camerabeelden en die vond ik eigenlijk al best wel duidelijk wat er gebeurd was. Hij heeft zelf meteen gezegd, zoiets van, ja, ik heb het gedaan. Ik gooi er een letter in. Dat was, ik vond het een beetje dode boel, ik gooi er een letter in. En dat in combinatie met een aantal getuigenverklaringen was het eigenlijk wel...
Panklaar, hij was de schreeuwer.
Ja, over het bewijs ging het niet. Hij had eerst een andere advocaat. En die advocaat die kwam wel. Die had denk ik een stagiaire laten rondlopen op de Dam. En die had werkelijk elke camera die daar is in kaart gebracht.
Heel
en,
goed.
En die kwam met een brief van met een verzoek om van de volgende 53 camera's gewoon alsjeblieft allemaal de beelden gewoon van 4 mei op te vragen en te verschaffen. Nou, daar had ik helemaal geen zin in, want ik wil juist... Kijk, er was ontzettend veel gebeurd. Ja. Allemaal kleine, gekke dingen. Maar mijn verhaal was, en dat vond ik duidelijk, gewoon, weet je, dat het was allemaal begonnen met hem. En dan vervolgens krijg je al die dingen die daar het gevolg van zijn. Ik wil niet een discussie over elke stoel die valt, of over elk hek, of wat iedereen geroepen heeft.
Nee, kijk, maar dat vind, Chris, ik, wel, dat, ja. Ja, dat vind ik wel interessant. Hè? Want kijk, je komt in het onderzoek terecht. Ja, als leidend officier van justitie. Nou, je ziet wat er gebeurd is, hè, wat de schade is geweest. Kijk, en op een gegeven moment komt natuurlijk de bewaring. Hè, de voorgeleiding bij de rechtercommissaris na 3 dagen dat hij vastgezeten heeft. Nou, dan is wat meer duidelijk over wat er is gebeurd en wat de gevolgen zijn geweest. En dan moet jij bepalen, wat ga ik deze man nou eigenlijk te lasten leggen? En er spelen natuurlijk wel een aantal dingetjes, toch? Wat ik bedoel...
Ja, want dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Is het nou verboden om te schreeuwen?
Ja, het is verboden om te schreeuwen.
Oh, oké.
Ja.
Bijna alles is verboden als je in de APV gaat kijken.
Daar gaan we. De APV.
Ja, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn eigenlijk de wetten die de gemeente maakt.
Ja.
En eigenlijk, nou, je kan zo gek niet bedenken of het is verboden.
Oh ja, ja, want ik dacht eigenlijk van,
als
ja,
je
die bijvoorbeeld man
denkt dat je je fiets kunt vastmaken aan een hek van een brug of aan een boom of zoiets dergelijks. Verboden.
Ja. Oké.
Okay. Weet je, als je denkt dat je een slinger kunt vastmaken aan een boom die op straat staat, is ook verboden. Officieel dan, hè?
Maar
daar zit hem de crux erin, nee, dat de politie lang niet alles vervolgt en oppakt.
De letter
verboden.
En de geest van de wet.
Maar goed, daarna zit
maar
het
is
maken,
dus verboden om de rust te verstoren. Gewoon.
Oh, dat is verboden?
Dat hebben we ook te last gelegd, subsidiair, ja. Artikel 2.2 APV.
Oké.
Okay. Maar waar ging je primair voor? Wat?
Maar... we hebben eerst het zwaar lichamelijk letsel door schuld te lasten gelegd. En we zijn later ook met de fonds gekomen dat we dus valse alarmsignalen. Met artikel 142. En dat was eigenlijk wel een trouvaille, zeg maar.
En wat is dat dan?
Ja, nou, dat artikel is wat meer bekend doordat het eerste lid bepaalt dat je niet het alarmnummer 112 mag bellen zonder reden.
Ja.
En dus dat wordt best wel vaak gebruikt. Want er zijn best wel vaak mensen die dat doen. En dat pakken we op en dat eindigt meestal in forse geldboetes voor degene die dat doen. Maar het tweede lid staat dat je ook geen vals alarm mag produceren. En ja, we hebben gezegd, dat is wat hij deed eigenlijk. Hij maakte een soort alarmkreet. En ja, daar is natuurlijk veel over gezegd bij het Hof. Maar en zelfs bij de Hoge Raad nog is daar nog over geprocedeerd of dat wel echt...
Mag.
Nou, ook paste op deze casus.
Ja.
En inderdaad, vond de Hoge Raad ook.
Ja. Hey, Ed, eventjes voor mijn begrip, want je zegt net terecht, je merkt net op, de eerste advocaat had een medewerker al die camera's in beeld laten brengen. Hè, en die wilde eigenlijk elk zwaardigamelijk letsel wilde die in kaart brengen. Ja, had ik geen zin
dus
in.
Dus ik maakte me op bij een
maar hoe ga je dat
gevecht
dan
bij de rechtercommissaris over al die onderzoekswensen. Maar toen wisselde die van advocaat.
Ja.
En de nieuwe advocaat, meneer Hiddema, die wilde dat helemaal niet.
Nee.
Die liet dat helemaal zitten verder. Ja.
Deze Gennaro P., de man die dus de boeken en de historie in is gegaan als de damschreeuwer. Die zouden we nu eigenlijk kwalificeren als een verward persoon, hè? Want dat was natuurlijk een aparte man. Die had. Jullie hebben zijn doopzeel, neem ik aan, ook gelijk gelicht. Wat was het beeld wat jij kreeg?
Ja, wat je zegt. Een wat verwarde man. Niet een notorie crimineel, maar wel. Er stonden ook op de telastlegging een paar winkeldiefstallen. Bij voorkeur bij de Bijkorf, begrijp ik.
Hij scharrelde graag rond op de Dam.
En dat soort delicten waren van hem bekend. Ja, niet hele ernstige delicten verder. En dat er iets raars met hem is, dat je dit doet. Weet je, dat kun je denk ik wel zeggen.
Ja, dat bleek natuurlijk eigenlijk al gewoon op 4 mei om 7:15, toen eigenlijk een beetje de rust was wedergekeerd. Dat je dacht, het is natuurlijk gewoon een gek geweest.
En dan raak je ook meteen de kern van de zaak. Hè? Van hoe moet je dit waarderen, gewoon, hè? Wat hier gebeurd is? Hoe erg is dit?
Ja.
En hoe moet je, en als je bedacht hebt hoe erg het is, ja, wat moet je dan voor een straf bijvoorbeeld aan iemand opleggen als je het kunt bewijzen? Dat was echt een ingewikkelde vraag in deze zaak.
Want wat je natuurlijk wil weten is ten eerste, waarom heb je dat gedaan?
Daar kwam je eigenlijk gewoon niet echt verder mee. Hij wilde dat gewoon. Ja, ik weet ook niet of er meer reden was dan wat hij zei. Hij zei van, ja, ik vond het een beetje een dode boel en ik gooi er een letter in. Ah.
Maar bleek nou bijvoorbeeld uit de verhoren die met hem hebben plaatsgevonden dat hij zich van tevoren gerealiseerd had wat voor gevolgen dit allemaal wel niet kon hebben?
Nou, niet echt. Uit de verhoren met hem verder niet.
Nee.
Maar er is één merkwaardig incident geweest. Hij heeft eerder op die dag, hij hing dus al rond die plek. Dat vond hij wel een prettige plek om te zijn. Maar heeft hij een opmerking gemaakt tegen een kassière van de Albert Heijn over dat incident met Karstee, waar we het net hadden. En dat was een beetje een gekke opmerking daarover. Hij refereerde daaraan.
Wat heeft hij nou precies gezegd?
Ja, ik weet niet meer precies wat hij gezegd. Ik kon het echt niet meer precies terugvinden. Maar hij heeft gerefereerd daaraan.
Ja, ja. Aanslag van Karst.
Ja, precies. En zodanig dat die kassière dat had onthouden. En dat later tegen de politie heeft verteld. En ja, dat was niet voldoende om bijvoorbeeld te bewijzen dat hij dit allemaal bedoelbewust van plan was.
Ja, dat hij paniek wilde veroorzaken.
Het is wel, we kregen er wel allemaal een beetje gek gevoel van. Het is later gebruikt in de procedure bij de Hoge Raad om aan te geven dat hij zich moet hebben, om te onderbouwen dat hij zich moet hebben gerealiseerd wat de gevolgen waren voor zijn.
Ja, en dan kom je natuurlijk ook bij de toerekeningsvatbaarheid. Is deze man zo in de war dat we hem dit niet kunnen toerekenen? Of toch neem ik aan dat ook een vraag was die behoorlijk boven de markt heeft gehangen.
Ja, nou, we hebben nooit het gevoel gehad dat hij in die zin gek was. Weet je wel, dat hij echt niet toerekeningsvatbaar was.
Is hij onderzocht eigenlijk, weet je dat
nee,
nog?
Nee, is ook niet, hij wilde die zelf ook niet.
Nee, maar hij heeft gewoon willens en wetens dit gedaan eigenlijk.
Ja.
Ja. Hey, toch nog eventjes heel even terug. Ja, sorry, maar ik ga toch even juridisch in, omdat ik dat interessant vind. Kijk,
ja.
Er waren een x-aantal slachtoffers, hè, met zwaar lichamelijk letsel. Ik heb ze niet precies geteld.
Tientallen.
Die heb je allemaal te lasten gelegd, toch?
Niet allemaal, nee. We hebben een keuze gemaakt.
Ja, oké, maar je legt er wel een flink aantal, hè, zet je op de te lastenlegging neer. Dus daarvoor moet je dan wel bewijzen, hè, dat daar inderdaad letsel is ontstaan tegen gevolgen van zijn handelen, toch?
Ja.
Zag je daar nog, want kijk, de eerste advocaat die wilde alle camerabeelden hebben. Zag je daar überhaupt juridische problemen in?
Nou ja, dat was natuurlijk. Dat was natuurlijk wel het hele punt. Gewoon in hoeverre kan je dat nog toerekenen aan hem, hè, dat dat allemaal daarna gebeurt.
Ja.
Ik ben altijd heel sterk overtuigd geweest van dat evident was.
Ja.
Misschien ten onrechte, hoor. Misschien is het minder evident dan ik dacht. Maar dat was mijn gevoel. Ik dacht altijd, het is zo duidelijk dat hij schreeuwt. Mensen gaan rennen. Daardoor gaat alles mis. Mensen vallen daardoor. Het is gewoon zijn schuld.
Ja. En Theo Hiddema heeft in die zin wel voor verlichting van de procedure gezorgd, om het zo maar te zeggen.
Nou, Theo Hiddema heeft dus niet willen in alle details, feitelijke details willen treden. Maar hij heeft natuurlijk wel heel fors verweer gevoerd op die, wat we dan noemen, causaliteit. Hè? Of het allemaal nog het gevolg was van wat hij deed. Ja. Hij had een hele mooie beeldspraak, weet ik nog, na al die tijd in zijn pleidooi. Hij zei, ja, kijk, dit kon je toch niet van tevoren bedenken. Hè, want dat is het criterium. Je hoeft er niet over te hebben nagedacht, nee, als het niet bij die schulddelicten. Maar als je erover zou hebben nagedacht, dan had je moeten kunnen bedenken dat dit had kunnen gebeuren.
Ja, of het voorzienbaar is.
Ja, dat het voorzienbaar is. Dus dat was de vraag of dat het geval was. En hij zei, ja, nee, natuurlijk is dat hier niet het geval. Ja, stel nou dat je bij een koorddanser staat. Iemand hè, die aan het koorddansen is. En je gaat daarnaast staan en iedereen is stil en zit te kijken. En dan plotseling roep je heel hard en hij valt en bezeert zich. Ja, oké, dat zou een voorzienbaar gevolg zijn geweest. Dan zei meneer Hiddema, maar dit niet.
Nee, mooi. Ja, maar het is juridisch. Ik denk dat het wel studiemateriaal is, gewoon in studies ook, hoor. Omdat die causaliteitstheorie, hè, dus wanneer is een bepaald gevolg...
Ja, toch even, je legt het uit, causaliteitstheorie.
Ja, kijk, uiteindelijk, je kunt de situaties... Kijk, heel vaak is het heel duidelijk oorzaak-gevolg. Dus,
ja, je gooit een steen en dan breekt
precies, en daaruit is gebroken. Maar je kunt ook wel eens hebben dat je bijvoorbeeld... Otto een klap voor zijn kop, om wat voor reden dan ook. Maar hij blijkt een eierschedel te hebben. En ik sla hem gewoon hartstikke dood. Hè? Dat kan ook. En dan in dat soort situaties rijst de vraag... is dat nog wel het gevolg, hè, zijn dood nog wat toe te rekenen... aan mijn gedraging? Dat is hier natuurlijk ook zo. Dat zijn de causaliteitstheorieën. En daar speelt dan bijvoorbeeld ook een rol dat... Kijk, op zich schreeuwen aan zich... Ja, leidt niet tot zwaar lichamelijk letsel. Dat maakt in zijn algemeenheid dan niet.
Nee,
en er zijn wat andere omstandigheden die op dat moment spelen... Hè, die niet zozeer aan hem toe te rekenen zijn. Hè. Mensen die elkaar wegduwen of wat dan ook. Of hekken die vallen.
Beveiligers van de koningin die mensen wegduwen.
Waardoor er weer machinegeweergeluiden komen. Zo. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen... Ja, wat is nog voor hem voorzienbaar? Wat kan nog aan hem worden toegerekend? Alleen, ja, ik snap wel hoe Otto erin staat. En ik kan dat ook wel volgen. Dat je zegt, in algemene zin, kijk nog gewoon wat er gebeurt.
Ja, weet je? Ja, ik snap het ook wel.
Het is gewoon zijn schuld, om het zo maar te zeggen.
Ja, je ziet dat Hof en Hoge Raad hebben dat na de rechtbank allemaal ook...
vrij gemakkelijk aangenomen, ja.
Die strafzaken, was dat nou de hamvraag die voor jou op tafel lag? Is er nou een oorzakelijk verband tussen die schreeuw en het letsel? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag,
Dat was voor het bewijs de belangrijkste vraag. Hè, want wat er gebeurd was verder vrij duidelijk. Dus de enige vraag was of je dat dan inderdaad ook, of het zijn schuld was.
Ja.
Dat was gewoon, dat moet je op een gegeven moment beslissen. Nou, helder. Daarnaast was de volgende vraag van, wat dan?
Ja. Maar was er jurisprudentie? Waren er vergelijkbare zaken? Nee, Dit is zo'n zaak die gewoon toch maar één keer voorkomt in je carrière.
Echt. Dat kan je niet bedenken van tevoren. Nee, dit is echt totaal onvergelijkbaar met wat dan ook.
Dus in dat zin is
vooral zich... ook omdat het op zich dus één schreeuw van een man die... goed, een beetje verward is misschien, weet je wel. En dan met zulke grote gevolgen.
Ja.
Het is echt, de verhalen, de individuele verhalen waren ook allemaal aangrijpend, weet je. Mensen die met hun kinderen, de hele halve dag daar hadden staan wachten om bij die hekken, omdat ze vonden dat hun kinderen dat moesten meemaken. Ja. En dat werd dan ineens een traumatische ervaring. Ja, al die verhalen, al dat leed wat een gevolg is. Daar houdt niet op gewoon van.
Nou, sterker nog, die gebeurtenis is voor mij een reden om niet op 4 mei met mijn kinderen op de Dam te gaan staan. En ik denk altijd van, als er wat gebeurt, dan is het
dan
daar...
ze in het gedrang.
Ja, dan zit je daar natuurlijk gewoon klem. En je kan geen kant uit, want alles is afgehackt met beveiliging. Je komt er niet uit.
Ja, je kunt zeggen dat hij ons dat ontnomen heeft.
Hey, maar Otto, ik vraag me toch even af. We praten eigenlijk best wel klinisch over deze zaak. Hè, in zekere zin. Maar als we even de context weer bekijken. Dit gaat over 4 mei. Hè, de koning Beatrix is weggevoerd.
Ja.
Er zijn heel veel gewonden. Nou, mensen die aangrijpende verhalen verteld hebben aan jou. Dus dit was in het publiek was dit een grote zaak. Hè? En ook als je moet gaan bepalen. Hè, als je het bewijs rond hebt. En je hebt je kwalificatie rond. Welke straf ga ik opleggen? Of ga ik eisen? Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Doe je dat allemaal alleen? Want ik kan me toch voorstellen dat de parketleiding en misschien wel andere partijen dan ook wel hun zegje willen doen hoe zo'n zaak wordt aangepakt.
Ja, nou, het is mijn beslissing als officier wat ik eis op de zitting. Je hebt natuurlijk ook wel een idee als je naar de zitting toe gaat. Maar je kan altijd op de zitting met iets te maken krijgen waardoor je een ander idee krijgt. Hè? Dus je bent bevoegd om op de zitting als officier je eigen eis te stellen. Maar we hebben dat natuurlijk voorbesproken op de afdeling.
Is dat ook, en dat is dan weer mijn nieuwsgierigheid, maar wordt dat dan ook besproken met de koningin en de kroonprins. Want aanvankelijk stond er ook feitelijke aanranding van de koningin en kroonprins op de verdenking. Hè? Daar werden ze aanvankelijk. Is daar contact geweest met het koninklijk huis?
Ja, voor zover ik me kan herinneren, hebben we wel gevraagd, zeg maar. Of ja, technisch gezien waren zij ook slachtoffer.
Ja, een slachtofferverklaring van de koningin.
Dus we hebben gevraagd, weet je, wat ze wilden. Maar zij hebben zelf aangegeven dat ze geen rol in het proces wilden.
Maar de strafmaat overleg, hoe heeft dat, kun je daar iets over zeggen? Wie waren erbij betrokken? Is dat dan met de parketleiding of alleen met het team? Of hoe werkt dat van tevoren? Hè?
Ja, dus dat is met een paar collega's. Dus dan ga je daar even over bij zitten en dan ga je daarover praten.
Ja. En wat waren, zeg maar, factoren, als je dat kunt vertellen, tenminste, wat waren factoren die daar belangrijk in waren?
Nou, waar we het net over hadden, dus de verhouding tussen aan de ene kant iemand, weet je wel, die eigenlijk iets geks doet, weet je, maar wat toevallig gewoon hele grote gevolgen heeft. Ja, hoe moet je dat wegen? Moet je vooral richting die gevolgen kijken, dan kom je heel hoog in de straf uit. Ja. Of moet je eerder kijken naar het begin en zeggen, ja jongens, dit is gewoon heel ongelukkig dat gebeurt. Maar dit is gewoon niet iets heel, heel kwaadaardigs wat die man doet. En dat kun je, als je afhankelijk welke insteek je kiest, kom je of bij een hele hoge straf uit, of bij een hele lage straf. En er was een. En er waren ook echt twee stromingen van mensen. Ik kan me ook herinneren in mijn omgeving, weet je, daar waren echt verschillend over gedacht. Joep van het Hek had zo'n column toen in de NRC.
Zou ik een stukje voorlezen?
Ja, oh, je hebt. Ja, ja, ja.
Was
ja,
het
goed voorbereid? Ja, dat vond ik heel treffend voor die manier, die laatste manier. Maar
was het de schuld van de zwerver? Natuurlijk niet. Dronken krijsen is zijn vak. En hij kan toch niet weten dat de massa sinds 11 september 2001 zo opgefokt is dat bij de minste of geringste zucht de pleuris uitbreekt. En het komt natuurlijk niet alleen door 11 september. Volkert, Mohammed en Karst hebben ook hun steentjes bijgedragen. En Geert en Rita doen er alles aan om de angst bij het klootjesvolk te vergroten. Het is toch ronduit grappig dat een schreeuw van een zwerver zoveel paniek kan veroorzaken. Dan is er toch iets aan de hand. Hoe heb jij die column gelezen? Want jij leest dat natuurlijk ook en dan denk je, nou, dat is mijn zaak. Dankjewel, Joep.
Ja, nou ja, goed. Kijk, ik vind het heel interessant. Ik vond het heel boeiend om te lezen. Ook om gewoon erover na te denken. Dit was een manier om er naar te kijken. Weet je, je echt. Ja, ik zou het zo willen zeggen, is dat hij eigenlijk zegt van, ja, wat zijn we nou aan het doen? Zijn we onze eigen angst aan het bestraffen?
Ja.
Ja, is dat nou wat we doen? Heeft dat zin? Weet je wel.
Maar je zegt, je had stromingen. Kijk, ik kan voor
zeggen. Ja, er waren ook mensen die vonden dat die jarenlang moest worden opgesloten.
Maar was ook binnen het Openbaar Ministerie?
Nou,
waren stromingen,
nee, dat viel daar wel mee. Maar ik kreeg, zeg maar, privé wel te horen van mensen die dat echt. Ja, die vonden, zagen hem echt als een hele grote boef.
Ja. Was de verdachte in de rechtszaal aanwezig?
Nee, hij was. Nee, het is grappig. Ik heb hem zo vaak elders gezien dat ik dacht dat. Maar dat bleek toch niet het geval. Hij was er helemaal niet. Hij is wel bij het hoger beroep geweest.
Oké, maar in eerste aanleg.
Maar in eerste aanleg was hij er helemaal.
Want toen was hij al vrij toen de zaak op zitting.
Ja, hij heeft helemaal niet lang in voorlopige hechtenis gezeten. Nee. Daar waren ook niet echt redenen voor.
Maar hij was er dus niet, hè? Eventjes. Heb jij toen aan de rechtbank gevraagd, hè, wat je kan doen als Openbaar Ministerie? Ik wil bevel medebrenging voor deze man. Of heb je dat niet overwogen?
Nee, dat heb ik niet overwogen.
Maar wat is dan? Want kijk, ik kan me ook voorstellen, er waren natuurlijk was veel pers bij, hè, veel slachtoffers.
Nationale
gebeurtenis.
Ja.
Jij dan wel dat de voorzitter zelf, ik weet niet wie die zaak voor zat toen. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, hallo.
Ik sta hier niet voor de katse voor jou.
Nee, kom maar eventjes wel, beste man. Of is dat helemaal geen afweging geweest?
Nee,
toen?
Dat is geen afweging.
Dat zou nu anders
zijn,
denk je
niet? Doet de rechtbank heel weinig. Dat daar om die reden iemand gelast om te komen. Alleen om een soort van rekenschap afleggen naar de maatschappij toe.
Ja, ze willen dat nu wel gebeurt, hè?
Nou, ik vind er ook van alles voor te zeggen, hoor. Ik vind het heel onbevredigend. Ik vind het ook heel onbevredigend dat verdachte, ik snap het praktische argument dat wel, maar dat ze bijvoorbeeld bij de uitspraak allemaal wegblijven.
Ja.
Maar dan heeft de rechtbank nagedacht. 2 weken later komen ze,
ja,
doen ze uitspraak in allerlei hele grote zaken. En nou, de verdachte komt gewoon niet.
Ja, maar weet je hoe dat ook komt? Zal ik je dat vertellen?
Nee,
dat
ik weet alle praktische argumenten.
Nee, maar dat komt omdat de advocaten er niet voor betaald worden.
Oh,
door de raadsrechtsbijstand. Dus ja.
Gaan we even Chris weer over
geld beginnen. Ik
weet niet of dat de belangrijkste reden is. Hè? Want het is ook zo dat rechters vaak expliciet zeggen van, u hoeft echt niet te komen.
Nee, want ze willen zo min mogelijk vervoersbewegingen.
En nou, ze moeten het vonnis gewoon helemaal voorlezen als de verdachte komt.
Wat was je eis?
Maar ik heb 12 maanden waarvan 6 geëist.
Dat is wel stevig.
Dus ik vond dat hij wel de gevangenis in moest. Weet je wat? Ik vond het te erg voor een taakstraf. Maar ik wilde ook geen hele lange gevangenisstraf eisen. Weet je wat? En er was een hele duidelijke reden, daar was iedereen het over eens, om een voorwaardelijke straf op te leggen. Omdat hij namelijk gewoon dan een gebiedsverbod kon krijgen voor de Dam.
Ja, dat hij niet in 2011 daar weer de heel harde letter B ging schreeuwen. Ja,
hoe werd er gereageerd op die eis, maatschappelijk, in de kranten?
Volgens mij wel redelijk goed. Ja, het leek een redelijke middenweg, zou ik maar zeggen, van hoe je die zaak kon bekijken. Dus ik was er wel over te spreken. Maar ik heb wel begrepen, zeg maar via, dat binnen de rechtbank zelf ook veel discussie is geweest over die zaak.
Wat je dan moet opleggen.
Ja, en dat de voorzitter en andere rechters, die hebben ook wel gewoon feedback gekregen, zeg maar, van andere rechters. En ja, die waren het ook niet altijd overal mee eens. Nee. Heb ik wel begrepen. Weet je, dit was echt wel iets waar veel mensen een mening over hadden. En dan is het natuurlijk toch wel fijn in zo'n situatie dat ook een hof, weet je, eigenlijk gewoon, die gingen nog een tandje hoger.
Ja, want eerst even.
Maar dat die dus in ieder geval niet het totaal weer terugdraaide of zo.
Nee, wat
vervelend in zo'n situatie.
Ja. Bij de rechtbank kreeg je inderdaad 1 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En ook mocht hij de komende 5 jaar niet meer op de Dam verschijnen tijdens de dodenherdenking. En dat was eigenlijk precies jouw eis.
Ja.
Dus je zat wat dat betreft goed.
Ja, nee, de rechtbank heeft die precies overgenomen. Dus dat is, dat is natuurlijk wel fijn.
Mag ik nog even vragen over wat toenertijd. Je had natuurlijk enorm veel slachtoffers in deze zaak. Maar het was niet meer dat je echt met slachtoffers. Ik kan me niet herinneren dat ik de bekende slachtofferadvocaat toen heb gezien. Of speelde
dat
toen nog niet zo?
Nee, dat was toen nog niet zo. Dat was toen, kijk, ik denk dat die zaak nu heel anders zou zijn gegaan.
Ja, maar dat was nog voor Robert M., hè, dit?
Ja. Ja. Dan moet je voorstellen, als het nu zoiets zou gebeuren, dan zou je waarschijnlijk zo 10, 20 slachtofferadvocaten hebben. Die allemaal ook gewoon hun
vorderingen
opinie
hebben.
Zouden over de zaak naar voren zouden brengen.
Maar nu is die zaak in een dag afgedaan.
Ja.
En dan zou de zaak denk ik wel, misschien wel een hele week duren.
Nou ja, als er inderdaad heel veel slachtofferadvocaten zouden zijn geweest, die allemaal, dan zou dat zo inderdaad kunnen uitlopen.
Wouter zit me nu grijnzend aan te kijken, maar Wouter, het is toch gewoon een feit. Het geeft alleen maar aan dat zeg maar een strafproces, wat er ook altijd gezegd wordt, alleen maar uitdijt en meer onder druk komt te staan. Hè, qua
ik weet dat je even je gram zit te halen.
Nee, ik zit niet op een gram te halen. Dit zijn gewoon feitelijke vaststellingen.
Zijn keuzes.
Maar er zijn keuzes die je maakt als wetgever. En deze zaak is daar een mooi voorbeeld van. Omdat je inderdaad kunt zeggen, in 2010 wordt dit in een dag afgedaan. Dan heb je zo'n zaak nu, ben je 5 dagen bezig met. En ik zie dat het niet mag en niet moet. Maar dat betekent wel
het
dat
is het. Stipt het even aan.
Het is wel een heel uitzonderlijke zaak. Hè? Ik bedoel, dus weet je, de vraag is of dat heel erg zou zijn geweest.
Helemaal niet. Nee, maar het gaat er meer toe wel om.
Dat soort zaken heb je niet jaarlijks.
Dat de capaciteit van de rechtbank daar natuurlijk wel, maar ook in andere zaken, wordt daar natuurlijk wel
doorbelast.
Doorbelast, toch?
Er is nog hoger beroep geweest en zelfs cassatie. Hoe volg je dat dan als officier zijn in zo'n zaak?
Ja, je hoopt dat het resortsparket je op de hoogte stelt. En dat deden ze in dit geval goed. Ik begreep, hij was er geweest. En dat was niet in het voordeel van zijn zaak. Want het hof ergerde zich kennelijk wild aan hem. Want ze zijn nog overheen gegaan over de uitspraak van de rechtbank.
Ja, want wat kreeg je in hoger beroep?
Ik begreep ook dat hij was. Even om die man te illustreren. Hij was ook op een gegeven moment door die rechtbank door het hof aan het lopen. Hij was zelfs op een gegeven moment in het afgescheiden gedeelte terechtgekomen. Gewoon. Weet je, hij moest hij weer worden uitgeplukt. Weet je,
had zich een beetje onmogelijk gedragen.
Ja, hij was geen innemende, schuldbewuste verdachte op de zitting.
Nee. En wat heeft hij in hoger beroep gekregen?
Ja, wat heeft iets meer dan bij ons. Ik weet het even niet meer precies uit mijn hoofd. Maar hij heeft een iets hogere straf gekregen. Maar
16, ik zie het hier staan. 16 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Dus het ging iets omhoog. En een boete van €10.000. En daarna heeft hij een interview gegeven aan KNAK, zijn Belgisch blad. Alle rechtsregels werden met voeten getreden om me in de cel te krijgen en te houden, heeft hij daarin gezegd. Hij was bezig met een boek op dat moment.
Ja, en hij heeft heel veel media-aandacht gekregen.
Zeker, zeker.
Hij was bij de wereld uit door.
Ja.
Je kon hem bijna niet ontlopen, die man.
Je kijkt weer verbaasd.
Nou, weet je, dit was een beetje een totaal ander feit, maar het lijkt een beetje op wat met Holleder gebeurd is. Weet je, dus dat iemand doet iets waar we het op zich allemaal over eens zijn dat het gewoon niet goed was.
Ja.
En vervolgens krijgt hij een enorm podium om zijn persoonlijkheid aan de natie tentoon te stellen.
Een soort
mascotte. Weet je, ja, wat is het nou? Wat is dat nou? Waarom is dat zo fascinerend?
Ja, het is toch de fascinatie van het slijken. Waarom doet iemand toch dat soort gekke dingen? Misschien.
Ja,
en iedereen heeft het op tv gezien, denk ik. Dat mensen zich toch afvragen, ja.
Ja, maar het is niet dat zo. Dat met alle afschuwelijke dingen iedereen zich afvraagt.
Nee.
Weet je wel?
Nee, ik denk omdat dit relatief en dan echt tussen aanhalingstekens goed is afgelopen, dat mensen toch gefascineerd zijn door zo'n gebeurtenis. Hoe kijk jij terug op deze zaak?
Nou, ik kijk voor mezelf, mijn eigen aandeel, als wel tevreden. Want we hebben de zaak goed op zitting gekregen en we hebben een goed midden weten te vinden tussen twee manieren waarop je daarnaar kon kijken. Waar ik echt zelf achter sta. En dat is wel fijn in zo'n situatie. Als je daar zo over zit te dubben, dat de rechtbank gewoon het dan helemaal met je eens is. Dat is dan, dan heb je wel het gevoel dat je het goed gedaan hebt.
Otto van der Bijl, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Bedankt.
Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl en zijn ook te vinden in de show notes. Mijn naam is Wouter Lammers en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl en dat schrijf je met een C. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Nieuw10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.